hebben over een onderwerp waar weinig over gepraat wordt, over eenzaamheid. Het is eigenlijk een beetje taboe geworden, we praten er niet met elkaar over, maar allemaal kennen we het in meerdere of mindere mate, gevoelens van eenzaamheid. Dit is een beetje de schets voor vanmorgen waar we naartoe gaan. We gaan ook kijken naar eenzaamheid in de Bijbel, een verhaal waarin heel eerlijk eenzaamheid voorkomt, maar waar het niet zo eindigt, waar het positief eindigt. Er zijn verschillende soorten eenzaamheid. Hoe moet je omgaan met gevoelens van eenzaamheid? En het mooie van deze morgen is dat God een hele bemoedigende boodschap heeft voor jou als je die gevoelens van eenzaamheid kent. Hij heeft minstens drie oplossingen die ik kon vinden. Misschien kom je na de dienst en je weet nog een vierde of een vijfde. En tot slot wil ik daaruit, uit die drie oplossingen, vier praktische punten gaan noemen om eenzaamheid te doorbreken. Dankjewel voor het neerzetten. Maar natuurlijk eerst de prangende vraag die op ieders gedachten ligt. Leidt social media tot meer eenzaamheid? En wat betekent dat nou voor de wat oudere mensen? Social media, dat is alles wat op je telefoon staat. En soms wandel je wel eens ergens en zie je al die jongeren zo naast elkaar zitten in plaats van dat ze met elkaar een gesprek hebben. En de vraag is, leidt die telefoon, leidt Facebook, leidt WhatsApp nou tot meer eenzaamheid of niet? Wie zegt meer? Mag ik handen zien? Wie zegt minder? Oh, de meer zijn duidelijk in de meerderheid. Wie zegt, maakt niet uit, neutraal? Ah, dit is ook nog wel een groep. Nou ja, als je dit ziet, dan denk je toch wel van, het is toch wel asociaal, hè? In plaats van dat ze leuk met elkaar praten en elkaar leren kennen, zie je hier mensen allemaal op het perron op een smartphone kijken. Maar het mooie is, ik heb een foto uit 1970 gevonden. En hier zie je mensen ook in een rij staan en die zitten de krant te lezen. Dat was toen een uitvinding. En dat ziet er ook heel asociaal uit. Dus we kunnen wel concluderen, en dat zijn ook de meest recente onderzoeken, het is ja en nee. Social media leidt niet tot meer eenzaamheid, maar het voorkomt ook of leidt soms tot meer eenzaamheid, maar aan de andere kant voorkomt het ook weer eenzaamheid. Dus beide effecten treden op. Het leidt tot meer eenzaamheid, omdat als je kijkt op Facebook en je ziet allemaal foto's van mensen die feestjes hebben, dan lijkt het alsof jouw leven minder leuk is. En dat kan je juist het gevoel van eenzaamheid vergroten. Als jij alleen op de bank zit en je wil graag bij vrienden zijn en je ziet foto's van vrienden die een hele leuke tijd hebben. Het is wat oppervlakkiger natuurlijk om via de telefoon contact te hebben dan face-to-face. Aan de andere kant leidt het tot minder eenzaamheid, omdat je door social media een groter sociaal netwerk kan onderhouden en makkelijk op de hoogte kan blijven van elkaar. Dus beide effecten komen voor. Maar de meest recente onderzoeken die laten wel zien het grootste probleem van onze eenzaamheid komt doordat we een tekort hebben aan betekenisvolle contacten. Dus de contacten die we met elkaar hebben zijn oppervlakkig en die komen niet verder dan één of twee vragen. Maar het is juist belangrijk om betekenisvol contact te hebben. En daar gaan we het vanmorgen ook over hebben. En dat komt onder andere doordat we drukker zijn met werk dan ooit. Dat was wel een conclusie uit het onderzoek. We zijn zoveel drukker dan vroeger, dat we geen contact hebben of geen tijd nemen om betekenisvol contact met elkaar te hebben. Eenzaamheid in Nederland. Allereerst de definitie van eenzaamheid. Wat is nou eenzaamheid? Het heel belangrijk is dat het een persoonlijke, subjectieve ervaring is. Dus het is wat jij ervaart. Het hoeft niet de waarheid te zijn, maar het is jouw ervaring over het gemis aan verbondenheid met een ander. Het heeft te maken met dat je niet de contacten hebt die je zou willen. En ook een belangrijke opmerking is dat je eenzaam voelen betekent niet dat je of dat je alleen bent, betekent niet dat je meteen eenzaam hoeft te zijn. Je ziet eenzaamheid onder singles, maar net zo goed ook onder stellen. Onder jong, onder oud, over alle lagen van de bevolking. Iedereen die krijgt er mee te maken. En de cijfers zijn echt opzienbarend, vind ik zelf. Dit zijn cijfers in Nederland in 2016. We hebben iemand in de gemeente die werkt bij het CBS. Ik zie haar nu niet. Maar die heeft deze statistieken samen met de GGD en de RIVM in 2016 onderzocht, de eenzaamheid in Nederland. En 43% in Nederland voelt zich eenzaam. 33% matig eenzaam. En 10% voelt zich ernstig of zeer ernstig eenzaam. Ik schrok er wel van hoeveel dit is. En als je dan gaat kijken van waar is dat hogere percentage eenzamen, zie je met name onder gescheiden mensen, onder weduwen, weduwnaren, daar is het 60%. Singles 50%, samenwonenden 38%. Dus zelfs bij stellen komt die eenzaamheid voor, komt die gevoelens van eenzaamheid voor. Bij ouderen, het onderzoek laat zien dat de eenzaamheid stijgt naarmate mensen ouder worden, wat ook deels logisch is, want als je indenkt, als je pensioneert, dan zie je niet meer de collega's dagelijks op je werk, dus je kringetje kan kleiner worden, dus de eenzaamheid kan toenemen. Lager opgeleiden zijn eenzamer dan hoger opgeleiden. En niet-westerse allochtonen, dus mensen uit het oosten, Midden-Oosten, die voelen zich eenzamer in Nederland dan de westerse allochtonen uit bijvoorbeeld Amerika of Canada of Engeland. Daar is het ook 63%. En deze uitspraak kwam ik tegen. Eenzaamheid is één van de grootste gezondheidsproblemen geworden in onze maatschappij. Het heeft hetzelfde effect op het sterftecijfer als het roken van 15 sigaretten per dag. En dat komt doordat eenzaamheid een grotere kans heeft op hartaanval. Als je veel eenzaamheid ervaart in je leven. Immuunziekte en depressie allemaal voortvloeien uit dat gevoel van eenzaamheid. Als dat blijft bestaan, als dat structureel blijft in je leven. Maar vanmorgen hebben we een bemoedigende boodschap voor degene die zich eenzaam voelen. En nogmaals, allemaal voelen we ons wel eens eenzaam, maar de een die heeft er wat meer last van dan de ander. En God laat jou niet zitten in die eenzaamheid. En daar gaat het vanmorgen over. En het eerste wat ik met jullie wil doen is het openslaan van de Bijbel. En ik hou ervan dat de Bijbel zo'n eerlijk boek is. Is het je wel eens opgevallen dat het niet alleen maar gaat over helden, superhelden die een geweldig leven hebben. En terwijl je het leest denk je van, oh jee, ja, nee, dan ben ik eigenlijk echt wel een probleemgeval. Nee, de Bijbel laat gewone mensen zien die net dezelfde problemen hebben als jij en ik. En ik vind het zo mooi om dat te lezen, me erin te herkennen, maar ook te zien hoe God daarmee omgaat. En we gaan kijken naar de eenzaamheid van Hagar. Hagar is de Egyptische slavin die de tweede vrouw van Abraham werd, met het doel om kinderen te krijgen, nageslacht te verwekken. Hagar is waarschijnlijk in Egypte, Abraham was natuurlijk eerder al op reis, kwam hij in Egypte met de farao in contact. En waarschijnlijk is Hagar een Egyptische slavin die hij van de Egyptische farao heeft gekregen. En de Joodse geschriften gaan zelfs verder en die zeggen dat Hagar farao's dochter is. En in Genesis 12, vers 16 lees je, omwille van Sarai deed de Egyptische farao goed aan Abraham, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Dus hier zie je dat de Egyptische farao slavinnen meegaf aan Abraham. En een daarvan was Hagar. Misschien was het dus zijn dochter, de dochter van de farao. Dat gaan we later navragen. Maar zo is Hagar in het leven van Abraham gekomen. En dan lezen we in hoofdstuk 16, Genesis 16 vanaf vers 1, het volgende. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin. Nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abraham, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heer oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat ze bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond Hagar bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Sur. Dus hier zie je dat Sarai, die een Egyptische slavin was, überhaupt is het al... voor degene die wel in een totaal andere cultuur zijn geweest. Bijvoorbeeld, ik was een keer in Rusland. En dat vond ik een totaal andere cultuur. Ik kon de letters niet lezen langs de kant van de weg. De taal begreep ik niet. Er werd weinig Engels gepraat. De gezichtsuitdrukkingen zijn daar anders. De cultuur is totaal anders. En dat was zeker voor de jonge studenten die mee waren een enorme cultuurshock om daaraan aan te passen. En hetzelfde zou voor Hagar natuurlijk geweest zijn. Zij was een Egyptische en zij wordt overgeplaatst naar een totaal andere cultuur. Weliswaar Midden-Oosten, maar een Hebreeuwse cultuur waar ze de taal moet leren. Ze is weg van familie en vrienden. Wordt ze zomaar eigenlijk opgenomen. Als slavin had ze daar geen inspraak in. Hoe het voor haar geweest is om daar te leven. En dan krijg je vervolgens nog dit erbij. Dat je weggestuurd wordt. De woestijn in. Wat moet ik doen? Waar ga ik naartoe? Je hebt niemand naar wie je toe kan. Wat een eenzaamheid. Hoe eenzaam moet zij zich gevoeld hebben? Maar vers 7 laat al een lichtpunt zien. De engel van de Heere, die vond haar bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Sur. Zo mooi hoe God zorg draagt. En we gaan verder lezen in vers 8. Die engel zei: Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? En Hagar zei: ik ben op de vlucht van mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar: keer terug naar je meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heer tegen haar: zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij, Ismaël, zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broers. Nou, dit vers is volgens de meeste theologen de profetie van de conflicten tussen het Joodse volk, het volk Israël en het Arabische volk. Maar dat is een hele andere preek, dus daar wil ik nu verder niet op ingaan. In vers 13 gaat het verder. Zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam: u bent de God die naar mij omziet. Als je het letterlijk vertaalt, en we hebben hier nu een Hebreeuwse geleerde, dus die kan het thuis gaan nazoeken. Daar kun je ook vertalen met: u bent de God die mij ziet. En is dat niet als we ons eenzaam voelen, een stem die we telkens weer horen in ons hoofd, van: je wordt niet gezien, er is niemand die naar je omkijkt. Dat is ten diepste wat we voelen als we ons eenzaam voelen. Dat we het idee hebben dat we niet gezien worden, dat er niemand is die naar ons omkijkt. En ik vind het zo mooi dat God het hart ziet van Hagar, maar ook precies weet wat zij nodig heeft. En in die ontmoeting die zij heeft met God via die engel, leert zij God kennen als de God die haar ziet. Juist op dat precaire, op dat moeilijke moment in haar leven. En dat is de bemoediging die God ons vanmorgen wil geven. Hij ziet jou. Hij ziet jouw eenzaamheid. En hij ziet naar jou om. Dan maken we een sprongetje 15 jaar later. In Genesis 21 lezen we vanaf vers 9 het volgende. Dus hier is Ismaël, de zoon van Hagar en Abraham, al geboren. Is zo'n 14 jaar oud. En Sarah zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, Ismaël, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: jaag deze slavin en haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem. Want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Bijzonder hoe Ismaël een zoon is van ongehoorzaamheid eigenlijk. Die voortkwam uit de ongehoorzaamheid van Abraham. Want God had Abraham een zoon beloofd. Maar dat duurde zo lang dat Abraham op een gegeven moment dacht van: weet je wat, ik ga God een handje helpen. Of tenminste Sarah dacht dat. Door de slavin naar voren te schuiven. Maar in plaats van dat Abraham een standje krijgt over wat hij nou heeft gedaan, kan God zelfs die ongehoorzaamheid van jou, van Abraham, omkeren, als er maar bekering is, tot een zegen, tot iets moois, tot volwassenheid. En dan gaat het verder. In vers 14. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Hagar ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheva. Dus hier wordt Hagar, de Egyptische slavin, opnieuw weggestuurd. Opnieuw weer die eenzaamheid in. Opnieuw weer die vraag van, wat nu? Wat nu in mijn leven? En ik denk dat we allemaal wel eens op een punt komen in ons leven dat we het niet meer zien zitten. En dat we denken van, hoe kan ik ook nog leven? Maar daar eindigt het verhaal niet. Want toen het water uit de zak op was, en dat betekent eigenlijk dat je ten dode bent opgeschreven. Als je in de woestijn bent en het water is op, betekent het de dood staat om de hoek. Toen het water uit de zak op was, wierp Hagar het kind onder een van de struiken. Dus dat kind dat zou nog eerder sterven, omdat het veel kleiner was natuurlijk. Dus ook dat verdriet had zij. Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zag, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hagar zat er zo doorheen dat ze zo hard aan het huilen was, dat zij de put niet zag. Die put die was er al. Maar door haar ellende was ze zo gefocust op de zorg en het verdriet van dat haar zoon zou overlijden. En zij daarna dat ze niet meer de bron zag. Dat ze haar ogen niet meer op de bron had. En soms is onze verdriet, kan ons verdriet zo groot zijn dat we niet meer goed kunnen zien en helder kunnen denken. Maar juist op dat moment kunnen we een ontmoeting hebben met God. Die onze ogen opent, die ons weer letterlijk zicht geeft en hoop. Water is leven. En daar eindigt dit verhaal vanmorgen mee, met die hoop dat in die eenzaamheid er een ontmoeting is met God. Die jouw leven geeft, die jouw hoop geeft, die weer water geeft. En die een plan heeft met jouw leven. Waar komt eenzaamheid vandaan? Er zijn tenminste 3 soorten eenzaamheid te ontdekken. In de eerste plaats eenzaamheid die komt door omstandigheden buiten jou toedoen. Er is eenzaamheid die je zelf aandoet. En er is eenzaamheid die komt door gehoorzaamheid en moed. We gaan even kort naar deze 3 soorten kijken. De eenzaamheid door omstandigheden buiten jou toedoen hebben we net gezien bij Hagar. Zij kon er niks aan doen dat zij werd weggestuurd. Dat is iets wat haar overkwam. En van daaruit kwam zij in die eenzaamheid. Maar het kan ook komen doordat geliefden van jou, een partner of vrienden of familieleden wegvallen en je van daaruit eenzaamheid ervaart. Het kan zijn een baan die een bepaalde identiteit gaf die wegvalt, waardoor je het contact met collega's mist en die eenzaamheid ervaart. Ziekte, mensen die opeens aan bed gebonden zijn, waardoor hun kring kleiner wordt, kunnen daaruit eenzaamheid ervaren. Maar ook doordat je niet wordt begrepen of geaccepteerd. Jongeren ervaren dat met pesten, dat van daaruit eenzaamheid voortkomt, omdat je eigenlijk niet geaccepteerd wordt door jouw omgeving, wat je zo graag wil, waardoor je je eenzaam voelt. Maar ook binnen het huwelijk komt veel eenzaamheid voor in sommige huwelijken. Waar je ziet het vaak bij partners die in verschillende liefdestaal praten. Wie heeft er wel eens gehoord over de 5 talen van de liefde? Ja, dat heeft ermee te maken dat ieder een bepaalde voorkeursmanier heeft om lief te hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik heel goed zou kunnen zijn in het bemoedigen. Dus tegen mijn vrouw Elise zeggen van wat ziet er leuk uit, wat ben je mooi, ik hou van jou. Dat kan mijn taal zijn. Maar als dat Elise's niet haar ontvangsttaal is, dat zij liever een fysieke knuffel heeft om liefde te ervaren, dan kan ze denken van ja, hij knuffelt me nooit. Zal hij wel van me houden? Terwijl in mijn woorden blijf ik het zeggen. Maar ik doe nooit die fysieke aanraking, wat een andere taal van liefde is. Dus dat kan, als je dat niet van elkaar weet en niet ervaart dat er, of niet weet dat er verschillende talen zijn, kan je zelfs binnen je huwelijk die eenzaamheid voelen. Ten tweede is er dus eenzaamheid die je jezelf aandoet. Het is heel belangrijk om onderscheid te maken als je gevoelens hebt van eenzaamheid, dat je eerlijk aan jezelf en de Heilige Geest in jou vraagt, waardoor wordt deze eenzaamheid veroorzaakt? Is het iets wat mij is aangedaan? Is het iets wat ik zelf heb gedaan? Of door gehoorzaamheid, door je gehoorzaamheid en moed. Maar de tweede vorm is dus eenzaamheid die je zelf aandoet. En waar hebben we het dan over? Door bijvoorbeeld, doordat je in bewuste zonde blijft leven. Ik geloof dat het niet betekent dat je dan meteen je redding bent verloren, want je bent rechtvaardig door je geloof, niet door je daden. Maar als het goed is, dan zorgt dat geloof er wel voor dat je weg wil blijven van die zonde. Of dat als je een keer gevallen bent in die zonde, dat je niet telkens weer terugkeert. Maar sommige zonden zijn wat hardnekkiger, en zeker als je het hebt over verslaving, om daaruit te komen dan anderen. Maar waar ik het vanmorgen over wil hebben, is als je daarin blijft leven, dan verhardt het je hart. Ik geloof dat de Heilige Geest nog steeds in je woont. Maar als je daarin blijft leven in die zonde, verhardt het je hart, waardoor jij moeilijker God kan ervaren. En dan heb je het over zijn liefde ervaren of zijn fluisterende stem opmerken. Dat wordt een stuk moeilijker als jouw hart hard is geworden door zonde. Dus dat is in die zin eenzaamheid die je zelf aandoet. Het kan ook zijn dat je je niet wil verbinden aan mensen. Doordat je bijvoorbeeld opsluit in je huis. Doordat je niet naar buiten komt. Het kan zijn dat je niet wil verbinden aan een gemeente. En dan heb ik het over de kerk. Over het lichaam van God. Wat hij juist heeft ingesteld als sociale structuur. Zodat jij en ik me niet eenzaam voelen. Want dat is een sociale structuur die God heeft ingesteld. Zodat jij en ik betekenisvolle contacten met elkaar kan hebben. Het kan ook zijn dat je eenzaamheid voelt doordat jij niet open wilt zijn of durft te zijn over wat je voelt. En dit is een vorm die ik ook in mijn eigen leven had en ook zie bij anderen, dat er een bepaalde angst is dat als jij iets deelt, dat mensen ermee aan de loop gaan, dat ze het aan iedereen gaat vertellen. Of het kan zijn dat je in het verleden wel eens iemand hebt vertrouwd en dat die dat heeft geschonden en dat je daardoor een pijn hebt opgelopen. In een angst dat het weer gaat gebeuren, dat je onbewust een muur rond je hart zet, waardoor je tegen jezelf hebt gezegd, ik ga nooit meer delen hoe ik me echt voel tegen iemand, want dan wordt er gelachen en dan wordt er over me geroddeld, dus dat ga ik niet doen. Maar wat dat doet, is dat je jezelf daardoor afsluit van anderen, van dat betekenisvolle contact wat kan ontstaan als je die diepte ingaat met elkaar en die lagen juist probeert of durft open te gooien. En dit is dus een vorm van eenzaamheid die vaak voorkomt, omdat mensen dus zelf muren rond hun hart zetten en niet open durven te zijn. Dus we gaan straks daar een praktisch punt uit formuleren, maar ik denk dat iedereen het al wel begrijpt. Een derde vorm van eenzaamheid is door gehoorzaamheid en moed. Hoe zullen de discipelen zich gevoeld hebben op het moment dat zij alles achter zich hadden gelaten om Jezus te volgen? Stel je was visser in die tijd, dan staat er zo'n zinnetje, Jezus kwam en hij zei volg mij. En dan staat er zijn discipelen lieten hun netten achter zich. En dat kleine zinnetje betekent dat zij hun hele financiële zekerheid achter zich lieten. Want die vissen, die netten, waren hun inkomsten. Denk je niet dat zij heel veel mensen naar hen toe hebben gekregen die zeiden, wat doe je nou? Je gaat een of andere rabbi achterna. Terwijl je al die zekerheid en al die opleiding die ik jou heb gegeven om visser te worden, al die trucs die ik je heb geleerd om zoveel mogelijk vis te vangen, die gooi je nou weg? Denk je niet dat dat gebeurd is? Eenzaamheid door gehoorzaamheid en moed. Paulus heeft het over gij geheel anders. als christen ga je vaak tegen de stroom in. Doe je dingen totaal anders dan jouw omgeving die misschien niet gelooft. En dat roept veel vragen op bij je omgeving. En van daaruit kun je ook veel eenzaamheid ervaren. Paulus die schreef dat hij het geweldig vindt dat hij Jezus mag kennen. De kracht van zijn opstanding. En daar zeggen we allemaal amen op. Maar hij schrijft ook dat hij ook de gemeenschap met zijn lijden mag kennen. Het lijden van Jezus. En daar gaan we zo ook naar kijken. Dat Jezus ook eenzaamheid gekend heeft. Maar dat volgt dus uit het feit dat je gehoorzaam bent. Hoe ga jij om met gevoelens van eenzaamheid? En hier zie je een schilderij van Hagar bij een struik waar ze haar zoon Ismaël legt. Ze huilt luid en ziet haar ellende, in haar ellende de bron niet meer. Maar juist daar ontmoet zij de God die haar ziet. Hij opende haar ogen zodat zij een waterput zag. Hoe ga jij om met gevoel van eenzaamheid? Nou, allereerst is het belangrijk om te zeggen dat dat gevoel geen zonde is. Dus als je eenzaam voelt, betekent niet dat je een zondig gevoel hebt. Nee, we zijn mensen, God heeft ons gevoel gekregen. Ook Jezus voelde zich eenzaam, dus dat is geen zonde. Je gevoel is echt. Dus dat hoef je ook niet te ontkennen. Kun je gewoon zeggen, ik voel me eenzaam. Maar, wat wel belangrijk is, het is niet de waarheid. En wat bedoel ik daar nu mee? En dan heb ik een voorbeeld over een lievelingskat. Ik hoop niet dat er hier veel kattenliefhebbers zijn, maar het is een grap. Maar stel dat Elise een kattenliefhebster zou zijn. En zij heeft een kat, zij heeft 5 katten, 10 katten heeft ze in huis. En ze zorgt ervoor, ze vindt het helemaal fantastisch. En ik kom het huis binnengerend, ik wil een grap uithalen met Elise. En ik kom het huis binnengerend en ik zeg van, je kat zijn overreden, alle 10. En met een strak gezicht. Welke gevoelens zou Elise dan voelen op dat moment? Blijheid of... Nee. Nee, ze zou zich heel verdrietig voelen. Angstig. Zorgen maken. Oh jee, dan moet ik er nu naar heen. Misschien kan ik nog iets doen. Allemaal dingen zouden door haar heen gaan. Dat gevoel neemt meteen... Dat reageert meteen. Maar is het de waarheid? Nee, het was een leugen. En zo laat je zien dat gevoel niet de waarheid is. Dus wat jij voelt, betekent niet dat dat zo is. Ik heb in mijn werk ook veel te maken met depressieve jongeren die zich depressief voelen. En een van de eerste stappen is te beseffen van dat gevoel van depressiviteit wat je hebt, of van neerslachtigheid, betekent niet dat je depressief bent. Je voelt je zo, maar dat gevoel zegt niet dat dat de waarheid is. En dat is heel belangrijk, want wat is dan wel de waarheid? Niet je gevoel is de waarheid, maar Gods woord is de waarheid. En dan zie je hoe belangrijk Gods woord is, omdat je iets nodig hebt om je aan vast te houden in het leven. Als je gevoel je zegt, je bent alleen, niemand geeft om je, je bent waardeloos, want dat is vaak wat je gevoel jou zegt via je gedachten, spontane gedachten. Dan weet je van, hé, mijn gevoel is niet de waarheid, maar Gods woord is de waarheid. En wat zegt Gods woord hierover, over alleen zijn? Die zegt, jij bent nooit alleen. Jij zal nooit alleen zijn. Ik zal altijd bij jou zijn. Dat is de waarheid. En nu zie je het belang van waarheid in ons leven. Je moet iets hebben waarin je vast kan houden. Het is belangrijk dat je gevoelens niet op de troon van je leven zet. Maar God en zijn woord. En iemand heeft wel eens gezegd, je gevoel is net als een puppy. Als een lieve puppy. Die in huis komt, maar langzamerhand na verloop van tijd de controle overneemt. En het begint dan zo. En je gevoel, oh, wat een schattig gevoel, wat lief. En oh ja, schattig. Maar 3 jaar later is het zo. Dan zit hij op jouw bank, op jouw favoriete plek. Heeft hij de controle, want dat is de afstandsbediening, dat is de controle in je leven. Toch, daar gaat het om, de afstandsbediening. Wie heeft de afstandsbediening thuis? Die is in controle. Hij heeft de controle in je leven en dan, als die eenmaal de controle heeft, dan gaat je bank eraan. Dat zie je op dit plaatje. Je hele bank is verscheurd door een hond. Je hebt ook, ik doe hem even, wat leidt wel af, geloof ik. Een andere analogie is dat je gevoel net is als een wild paard. Wat een loopje met je kan nemen. En dat het belangrijk is, iedereen die paard rijdt, we hebben hier een paar paardliefhebbers geloof ik in de zaal, die weet hoe belangrijk het is om die te beteugelen. Jij hebt de leiding in handen, niet die paard, dan heb je iets verkeerd gedaan. Dus het is belangrijk om je gevoel leren te beteugelen door die controle in handen te nemen. En hoe doe ik het persoonlijk? Ik heb het wel eens gedeeld. Van, soms heb ik ook wel eens dat ik opsta met een gevoel van eenzaamheid, waarvan ik niet weet waar het vandaan komt. Want ik ben gelukkig getrouwd en we spreken dezelfde talen van liefde. Dus dat is in ons geval ook makkelijk. Maar soms heb je dat wel eens. Maar wat ik dan ga doen, is dat ik dat niet laat bestaan, dat gevoel. Maar ik ga Gods woord, de waarheid, meteen gebruiken. Dus ik voel die eenzaamheid. Dus mijn hele lichaam schreeuwt, je bent alleen. Maar dan strek ik me gewoon uit. Ik wil mijn lichaam er ook bij gebruiken. En dan zeg ik, Heere God, dank u wel. Dat ik niet alleen ben. Want u heeft beloofd, jij zal nooit alleen zijn. En ik doe dat voor 3 minuten. Ga ik God danken voor het feit dat hij zijn Heilige Geest gestuurd heeft. Die altijd bij mij is. Dat ik nooit alleen zijn. En binnen 5 minuten is dat gevoel van eenzaamheid weg. Is het weg. En ik heb dat echt moeten leren. Want toen ik dat nog niet deed, dan ga je dus op de paard zitten 's ochtends als je wakker wordt. Het paard van eenzaamheid. Nou, die neemt een hele wilde toer met jou die hele dag. Dus de hele dag voel je eenzaam. Je contacten met de mensen op je werk of je vrienden, die lijden eronder. Want omdat jij eenzaam voelt, ga je ook anders reageren dan je normaal doet. En als je niet oppast, ben je een hele week aan het lijden vanwege dat wilde paard van eenzaamheid. Dus het is belangrijk om meteen te herkennen en meteen het woord van God te gebruiken als wapen. En om die vreugde weer te vinden. Maar we gaan kijken naar Gods 3 antwoorden op eenzaamheid. Ik kon er in ieder geval 3 ontdekken. Vooraf, hoe ziet God eenzaamheid? Nou, het allereerste is natuurlijk dat in Gods koninkrijk bestaat eenzaamheid niet. In de hemel is er geen eenzaamheid. Hier op aarde wel, maar hier op aarde is Gods koninkrijk nog niet volledig gerealiseerd. Maar in Gods koninkrijk bestaat het niet. Er is een volmaakte, betekenisvolle relatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die relatie was zo mooi, we hebben er in de binnen vaste week al een beetje naar gekeken, dat ze dachten van deze liefdesrelatie kan niet meer worden. We kunnen niet meer liefde voor elkaar voelen. Maar we kunnen wel meer mensen uitnodigen in die relatie die we hebben. En dat is vervolgens ook wat er gebeurd is. Wij zijn uitgenodigd in die heerlijke relatie. Genesis 2 vers 18. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. God laat ons niet in die eenzaamheid. Hij heeft voor ons een helper gemaakt. Wie is deze helper voor de mens? Nou, in de eerste plaats natuurlijk letterlijk was dat Eva die voor Adam gemaakt werd. Maar ik denk dat er ook een profetisch betekenis voor is. Namelijk de gemeente voor Jezus. De mens met een hoofdletter M die God klaar maakt. Want het is niet goed dat Jezus alleen is. Hè? We leiden allemaal, leidt het tot een bruiloft tussen de gemeente en Jezus. En in de derde plaats, een profetische duiding, is dat die helper slaat op de Heilige Geest die hij maakt voor jou en mij. Zodat zelfs als je single bent, je niet alleen bent, maar altijd met een helper die jou er doorheen helpt. Die 3 oplossingen. De eerste oplossing van God voor eenzaamheid is: God gaf jou Jezus. God gaf mij Jezus. Want Jezus kwam om jou en mij in een intieme, persoonlijke relatie met hemzelf en de Vader te brengen. En daardoor de diepste eenzaamheid voorgoed te verbreken. Maar Jezus is ook zelf eenzaam geweest. En hij kan dus met jou meevoelen. Voor de mensen die iets ervaren zoals eenzaamheid, is het altijd fijn als je met iemand kan spreken die zelf ook eenzaam is geweest. Anders heb je het idee van, ja, diegene is er wel en dat vind ik fijn. Maar die weet eigenlijk niet wat mijn probleem is. Hè? Wie herkent dat wel? Je wil iemand hebben die daar zelf doorheen is geweest. En Jezus is dat. En we lezen dat onder andere in het Nieuwe Testament, de avond voor zijn dood, in Gethsemane. Toen Jezus in doodsangst was, want hij wist, ik kom te sterven, had hij zijn vrienden gevraagd om voor hem te bidden, om wakker te blijven en voor hem te bidden, om door dit moment te komen. En wat gebeurt er? Ze vallen in slaap. En tot een paar keer toe vraagt hij het, maar ze blijven in slaap vallen. Maar ook als Jezus zijn laatste adem uitblaast hier op aarde bij zijn kruisiging, waren er alleen zijn moeder en de discipel die dichtst bij hem stond, Johannes, waren daar. Waar waren de andere 11 discipelen? Die waren zo bang dat zij misschien hetzelfde te verduren zouden krijgen, dat ze maar wegbleven en Jezus daarmee verlieten. Dus Jezus heeft zelf die eenzaamheid ook gekend. En ook aan het kruis natuurlijk, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Daar voelde Jezus zich verlaten. Maar bij Jezus zie je ook dat zijn bediening begint, nota bene, met een test in eenzaamheid. Is jullie dat wel eens opgevallen? Die test van 40 dagen om alleen in de woestijn te zijn, in de eenzaamheid van de woestijn, voor 40 dagen. Je spreekt geen mens. En ook daar zie je, ook bij Jezus zie je, dat er opeens dan veel stemmen ontstaan. En één daarvan is natuurlijk de stem van de boze, die we ook bij Jezus tegenkwamen. Maar juist in die eenzaamheid hoor je opeens allerlei stemmen in je leven. En de meeste zijn negatief en die zijn luid en duidelijk te horen. Daar hoef je geen moeite voor te doen. En die zeggen dingen als van je bent alleen, je bent waardeloos, er is niemand die om jou geeft. Die stem is makkelijk te horen. Maar tussen al die stemmen is er ook altijd weer die ene fluisterende positieve stem van de Heilige Geest die één met jou is. Hè? Hij is niet alleen in je, maar 1 Korinthis 6 vers 17 zegt zelfs dat hij één is met jou. Dus het is een stem die van binnenuit komt. Dus denk niet als, ja, ik voel me eenzaam, maar ik hoor nooit Gods stem. Maar in mijn leven kwam dat omdat ik zat te wachten op een stem die vanuit de dak kwam. Hein, je hoeft niet eenzaam te zijn. En ik dacht van, oh, er zijn er lichtflitsen, dan is er een hele theatershow. Dan weet ik echt, wow, dit is God. Nee, 99 van de 100 keer is de stem die van binnenuit komt, omdat de Heilige Geest in jou woont. Dus het zijn hele spontane gedachtes. En soms in eenzaamheid is het moeilijk om die te horen, maar daarvoor hebben we ook elkaar, hebben we het lichaam en kunnen vragen van, hey, wil jij voor mij bidden? Wil jij luisteren naar wat God voor mij zegt? Maar het is belangrijk om in die eenzaamheid niet te luisteren naar al die negatieve stemmen en je te trainen om te focussen op die fluisterende stem. En je ziet dus dat Jezus die test in eenzaamheid, voordat zijn bediening begon, doorstond. En hij daarna juist die eenzaamheid opzoekt. Dus eenzaamheid is ook een sleutel, zie je daarin. Jezus laat zien dat eenzaamheid een sleutel is. Iets wat je eigenlijk dus moet omkeren. Van iets negatiefs naar iets positiefs. Hij werd getest in eenzaamheid. Hij doorstond die test en vanaf dan zoekt hij die eenzaamheid juist op. Want hij weet, juist in die eenzaamheid kan ik alleen zijn met de Vader. En tegenwoordig door al die drukte van buiten, al die prikkels, is het nog zo moeilijk om soms alleen te zijn. Er is altijd wel een stimulans. En juist in die eenzaamheid is de gelegenheid om met onze liefdevolle Vader te zijn en hem persoonlijk te ontmoeten. Jezus die vaak die eenzame plek opzocht. Ten tweede, Gods oplossing voor eenzaamheid. In de eerste plaats, hij geeft Jezus. Ja, maar Jezus die is niet meer zo fysiek aanwezig op dit moment. Dat gaat komen trouwens. Er komt weer een dag dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Ik kijk er zo naar uit. Maar tot nu is het geestelijk. Is hij in de geest aanwezig door de Heilige Geest. En ik had zo graag gewild dat Jezus fysiek aanwezig was. En dat weet God natuurlijk ook. Dus daarom heeft hij ook een fysieke oplossing bedacht voor jou en mij, zodat we niet in die eenzaamheid hoeven te blijven wandelen. En dat is de familie van gelovigen, die God heeft ingesteld. Dat is echt een instituut wat hij heeft ingesteld, wat hij bedacht heeft. Dat is niet iets wat de kerkvaders hebben bedacht. Oh, laten we samenkomen. Nee, in de Bijbel wordt duidelijk vanaf de eerste bladzijde dat God die familie samenbrengt en zegt van het is belangrijk dat je samenkomt met elkaar. En dat moet je ook niet onderschatten, ja, maar je moet het ook verzaken. Je moet het niet verzaken, want het heeft een functie. God heeft die familie samengebracht juist om die reden om elkaar aan te moedigen op die momenten. Het is een structuur voor betekenisvolle relaties en contacten natuurlijk, die altijd met elkaar meeleeft in vreugde en in verdriet. Dat staat in het Nieuwe Testament, dat de functie is van de familie van gelovigen. Dus er is ook een belangrijke rol van de wekelijkse huiskring. Kijk, hier bij de, na de dienst kun je bij de koffie wel met iemand praten, maar vaak is dat wat vluchtiger, omdat we natuurlijk allemaal weer weg moeten. Maar daarom zijn de kringen juist zo belangrijk. En we hebben huiskringen, maar we hebben ook bijvoorbeeld de worshipkring, we hebben de taalkring, we hebben de verschillende soorten kringen waarin je samenkomt en juist dieper in kan gaan op hoe je je voelt en dat we er voor elkaar kunnen zijn. De derde oplossing is, God heeft jou zijn helper gegeven, de Heilige Geest in jou. Jezus die ging zelfs zo ver dat hij zei, de Heilige Geest in jou is beter voor jou dan dat ik hier op aarde zou blijven. Ik heb, toen ik jong was, dacht ik van, Jezus, waarom bent u nou naar de hemel gegaan? Ik zou zo graag hebben gewild dat u gewoon hier op aarde was gebleven. Want dan kon ik u bezoeken, kon ik u van aangezicht tot aangezicht zien. Alleen dan heb je een klein praktisch probleem. Want als 1 miljard Chinezen en 1 miljard mensen uit India dat ook willen, moet je dus loodjes trekken. En er zijn zelfs websites die dan uitrekenen hoeveel tijd je dan met Jezus zou kunnen doorbrengen. En dat heeft daar echt iets van 10 seconden zou dat kunnen zijn. Om de hele wereldbevolking tijd met Jezus te geven. Dus Jezus zei, het is beter voor jou dat ik naar de Vader ga. Want ik zal jou dan de helper sturen, de Heilige Geest, die in jou komt wonen, 1 op 1. Die altijd bij jou is en die hetzelfde zal doen als ik. Het enige verschil is dus dat Jezus hier fysiek tot fysiek. En de Heilige Geest, dat kost wat iets meer moeite om met hem een relatie te gaan ontwikkelen. Omdat je hem niet ziet. Maar hij spreekt net zo, ik geloof dat hij net zo duidelijk spreekt. Maar het is vaak onze onvermogen om zijn stem te herkennen, tussen al die andere stemmen die in ons hoofd aan de gang gaan, dat het wat moeilijker is. Maar het is te doen. En hij zal je nooit verlaten. Hij is één met jou 24/7. Zelfs als je slaapt, gaat hij door met spreken. En dat noemen we dromen. Zelfs als je slaapt, blijft hij tot je spreken. Niet alle dromen zijn van God, maar hij spreekt door dromen. Ook door dromen, ook in de nacht. Nou, tot slot wil ik hieruit 4 korte praktische punten noemen die eenzaamheid kunnen doorbreken, die te maken hebben met deze 3 antwoorden van God. En ik wil de band alvast vragen om naar het podium te gaan. Jullie kunnen alvast langzaam zachtjes spelen. Onderzoekers komen tot de conclusie, de oplossing voor eenzaamheid is verbinding. Verbinding is een modern toverwoord geworden. Verbinding betekent contact leggen met mensen, met God. Dus in de eerste plaats is het belangrijk voor jou, voor mij, om je dagelijks te verbinden met God. Want die gevoelens van eenzaamheid, ten diepste, is het een signaal om dagelijks persoonlijk omgang met God te hebben. De God die jou ziet. Dus die gevoelens van eenzaamheid die jou wel eens overvallen, zijn een signaal. Hey, zoek contact met mij. Hoor je mijn stem? Ik heb iets tegen jou te zeggen. Open de Bijbel. Ik wil door die psalm of door dat tekstgedeelte wil ik tot jou spreken, heel persoonlijk. Dus gebruik die gevoelens van eenzaamheid als een signaalfunctie. Keer het om, net als Jezus. Dat je juist die momenten gebruikt van, hey, dit is een moment waarin ik de Vader, de God die mij ziet, net zoals Hagar, die naar mij omziet, kan horen spreken. Praat de hele dag door met God. En word bewust van de vele manieren waarop hij jou antwoordt. Soms via een persoon, soms via de preek, soms via de Bijbel, soms via een nummer op de radio. Je hebt elke dag een moment nodig met God waarin je hem hoort spreken. Hij zal je nooit verlaten. De tweede praktische punt is, verbeter de relatie met jezelf en je zelfbeeld. Want als je negatief over jezelf denkt, dan heb je de neiging om je wat meer terug te trekken van contacten. Dus leer jezelf te zien zoals God jou ziet, als een nieuwe schepping waarvoor Jezus bereid was te sterven. Het oude is geweest, je bent een volkomen nieuwe schepping en je bent een innig geliefd kind van God geworden die jij papa mag noemen. En hij houdt net zoveel van jou als van Jezus. God houdt net zoveel van jou als van Jezus. Dat staat in Johannes 17, vers 23. Ga iets nieuws leren of doen wat je altijd al wilde doen. En geniet daarbij van God hoe hij je gemaakt hebt. Hierdoor verbeter je de relatie met jezelf en je zelfbeeld. Waardoor je wat meer contact durft te maken met mensen. De derde, verbind je met mensen. Het is heel belangrijk dat je aansluit bij een kring binnen de gemeente. Dat is namelijk de plek waar je van hart tot hart kan praten. En als er die mensen zijn die zeggen, ik zit nog niet bij een kring. Meld je aan bij mij of bij Jan. We staan op het punt om een nieuwe kring te maken voor de mensen die nog geen kring hebben. Het is heel belangrijk. En daar kun je voor elkaar bidden. Sporten in groepsverband. Sport is sowieso gezond om je fitter te voelen, om je fijner te voelen. En in groepsverband heb je dan ook meteen het contact. Wees open naar mensen die je vertrouwt. Wat ik al eerder vertelde, dat die muren er soms voor zorgen dat je niet die echte verbinding maakt met mensen. Maak dagelijks contact met mensen, ook al is het kort. Wacht niet totdat mensen naar jou toe komen. Ik vind het zo mooi dat Jezus laat zien dat het gaat om, jij neemt de eerste stap. Ik heb de eerste stap gemaakt om naar jou toe te komen. Ik heb de hemel achter me gelaten om naar jou toe te komen. En ik wil dat jij op mij gaat lijken. Dus wil jij ook naar mensen blijven toestappen, zelfs als ze nooit naar jou toe komen. En jou vragen hoe het met jou gaat. En dat kan. Dit kost kracht, maar dit kan omdat 1 Johannes 4 zegt, jij kan lief hebben omdat ik jou eerst heb lief gehad. Dus als jij straks na de dienst koffie drinkt en je merkt, ja, weer komt er niemand naar me toe, ik moet weer naar mensen toe. Besef dan, Jezus die ging altijd als eerste naar mensen toe. Hij legde de hemel achter zich om naar jou toe te komen. Maar ten tweede ook, jij hebt de kracht om dat te doen, omdat Jezus op dat moment in jou is. Dus jij bent niet alleen. Jij wordt al gezien, gekend en geliefd door Jezus. En daardoor krijg jij de kracht om weer naar mensen toe te stappen, ook al stappen ze niet naar jou toe. En als laatste punt waarmee ik wil eindigen. Het is belangrijk om zelf ook uit te reiken naar eenzame mensen in jouw omgeving. Doe iets waarbij je anderen helpt. Dat kan zijn vrijwilligerswerk, helpen in de gemeente, een bediening hier ondersteunen. Want onderzoek heeft aangetoond dat een ander helpen doet de ander goed, maar het doet jou ook goed. Het geeft jou het gevoel dat je ertoe doet als je vrijwilligerswerk doet. En je ziet de gelukkige mensen voor wie je het doet. Dat werkt heilzaam. En daarmee wil ik eindigen. Ik wil graag vragen of iedereen wil opstaan. Dan zal ik afsluiten met gebed. Vader, dank u wel voor deze bemoedigende boodschap. Waarin u duidelijk maakt dat die eenzaamheid komt door de gebrokenheid van deze wereld. Maar dat er in uw koninkrijk geen eenzaamheid bestaat. En wij zijn deel van uw koninkrijk. Maar we zijn ook nog mensen, we zijn ook nog in deze wereld. Dus wij hebben een been in beide werelden. En soms als ons dat gevoel van eenzaamheid overvalt, Heer. Dank u wel voor uw bemoedigende boodschap. Dat we ook zien dat Jezus die eenzaamheid gekend heeft. Maar dat u ons niet in die eenzaamheid laat. U bent altijd bij ons. En u heeft altijd een persoonlijk woord voor ons. Vader, ik bid voor een ieder die zich hier eenzaam voelt. Structureel eenzaam voelt. Dat u hen ten diep aanraakt op dit moment, Heilige Geest. Doe wat alleen u kunt doen. Doe wat alleen u kunt doen. Ik bid voor ook inzicht in de oorzaak van die eenzaamheid. Misschien is het wat je jezelf hebt aangedaan. Dan bid ik dat je de kracht hebt om je te bekeren. Om je weer op God te richten en te zeggen, God, ik heb er een puinhoop van gemaakt. Maar gelukkig bent u gespecialiseerd om van puinhopen een mooi gebouw te maken. Want op de eerste bladzijde van de Bijbel zien we dat er een woestigheid en ledigheid was in de wereld. Maar de Heilige Geest die hoeverde er overheen en het werd een prachtige wereld. Dus ook die puinhoop in jouw leven wil God omkeren naar een prachtig gebouw waarin anderen kunnen schuilen. En ik bid, Vader, voor een nieuwe ontmoeting, nieuwe persoonlijke ontmoeting voor iedereen hier aanwezig. Juist op momenten waarin we ons eenzaam voelen. Dat we uw aanwezigheid ervaren. Dat we zo bewust worden van uw aanwezigheid elk moment van de dag. Dat we u horen praten en dat we gaan terugpraten. En dat die dagelijkse omgang met u reëler wordt dan wat dan ook. Dat we die eenzaamheid kunnen omkeren in een moment om met u te zijn, om van uw aanwezigheid te genieten. Dank u, Vader. In Jezus' naam. Amen.